Jules, stap in! Roept Manon vanaf de achterbank. Julia kijkt om en dan kijkt ze weer naar de clown. Hij komt steeds dichterbij. Het bloed, de ballon, de ring en het feit dat die clown haar blijkbaar overal volgt, worden haar nu te veel. Julia springt in de auto en geeft plankgas. Ze rijdt op de clown af. In een rap tempo nadert ze het figuur dat nu weer stilstaat op de parkeerplaats met zijn idiote grijns en trotse houding.
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug bij alweer de 26e aflevering van Horror. Ik kreeg via YouTube zelfs een commentaar, of een ja, commentaar, hoe moet je het zeggen, feedback. Laten we het feedback noemen. Dat ik soms een wat harde S heb in mijn stem en dat niet altijd prettig luistert. Nou, over het algemeen, het is de eerste wie ik erover hoor, over het algemeen zal het meevallen met mensen die er last van hebben. Maar ik hoor het zelf ook wel eens. Het kan zijn dat mijn geluid vandaag ietsjes anders klinkt. En dan bedoel ik met name bij het intro-praatje, dit dus, en het outro-praatje. Ik gebruik namelijk een de-esser. Ja, dat is iets wat ik ook niet helemaal snap, maar het haalt als het goed is een beetje de harde, schelle klank van mijn essen af. Mis je nou stukjes van mijn tekst of zo die ik niet hoor dat missen en dat niet klopt? Laat het me even weten. Vind je het nou prettiger luisteren met die de-esser? Laat het me dan ook even weten. Verder zijn er nog twee bijzondere dingen gebeurd. Eén iemand heeft me via Spotify benaderd. Zoals ik al eens eerder heb gezegd, ik kan daar niet op reageren. Dus benader me alsjeblieft via Instagram. En die kon mijn Instagram-account niet vinden. Dus ja, dat lukte natuurlijk niet. Heb jij dat nou ook gehad, dat je mijn Instagram-account niet kon vinden? Benader me eventjes via Instagram, als je hem nu dus wel hebt gevonden. Anders gaat dat dus niet. En laat me even weten hoe dat kwam, want misschien kan ik daar iets aan veranderen. En ik word natuurlijk nog steeds wel eens geblokt, omdat ik mensen met soortgelijke interesses als jij uitnodig op mijn Instagram en dat ik dat dan wat te vaak doe en dan krijg ik een blok. Misschien is het wel zo dat als ik geblokt ben, dat ik in die periode niet kan worden gevonden. Dat wil ik dan graag weten, want ja, dat betekent dat er wel een serieuze consequentie aan zit als ik dat doe. Verder kreeg ik nog een berichtje ook via Spotify, dat het misschien wel handig is als ik af en toe vooraf even een trigger warning geef. Ik vind het een beetje lastig te beoordelen. Ik heb het een keer gedaan in een aflevering. Ik vind dat heel lastig, want ik zie het namelijk zo. Jij als luisteraar bent de baas over je eigen oren en je eigen mobiel en je eigen radio. En zelfs als zit je in de auto en je ziet niet meer zitten, druk op die uitknop omdat het je echt niet lekker valt. Maar ook al zit je op de fiets en dat lukt allemaal niet, dan kun je koptelefoon afgooien of je oordopjes uitdoen of... Ik vind dat een beetje lastig. Ik wil wel trigger warnings geven, maar ik ben bang dat ik dat dan elke aflevering moet doen. Want voor iedereen is wel iets anders wat triggert. En eigenlijk denk ik dat jij als luisteraar hiernaar luistert, omdat die dingen die zo dicht tegen je trigger zitten, ook maken dat je de verhalen heel spannend vindt. Dus ja, ik zit daar wel een beetje in een dilemma. Ben jij nou ook iemand die toch graag heeft dat ik trigger warnings geef? Laat het me weten, want als ik echt meer mensen heb die daar baat bij hebben, die dat fijn vinden, dan ga ik dat doen. Maar mijn gevoel zegt dat ik het mezelf dan een beetje te moeilijk maak en nog meer romslomp heb vooraf aan mijn afleveringen. De afgelopen twee weken heeft een beetje in het teken gestaan van polls. Ik heb ontdekt hoe je een poll kunt maken en daar maken we dan ook gebruik van. Want ja, niets leuker dan mijn luisteraars zoveel mogelijk geven wat zij graag willen. Ik had ook al een luisteraar die zei tegen mij van, ja, maar als jij dit nou de leukste intro vindt, dan blijf je daar toch bij, want het is jouw podcast. Ja, ben ik het mee eens, maar voor mij is het een beetje om het even. En ik vond het opvallend dat over de intro muziek gewoon veel reacties kwamen. Mensen die zeiden dat ze het heel cool vonden, maar ook mensen die zeiden, ik mis de oude of ik wil de oude terug. Dus ja, ik vond het de moeite waard om eens de pijlstok erin te steken. Nou, de intro en outro muziek, die gaan eigenlijk nek aan nek. Dat is echt steeds één stemmer verschil. Dus ik denk dat ik daar niets aan ga veranderen. Dus ik denk dat ik die poll ook sluit. Ik geloof dat de oude intro wel net 1 of 2 stemmen meer heeft. Maar ja, dat is zo'n klein verschil dat het me eigenlijk de moeite niet waard is om dat helemaal om te gooien. Is er nou echt een verschil van 10 stemmers verschil? Dan vind ik het de moeite waard. Want je moet nagaan dat ook niet iedereen stemt natuurlijk. Sommige mensen laten dat gewoon gebeuren en vinden wel iets, maar die laten het niet van zich horen. Nu loopt er ook nog een poll voor de naam van mijn alter ego. Daar gaan Horatio en Ed Skelet nek aan nek. Mij maakt het niet uit. En ja, hier zit nog geen werk in. Ik hoef geen dingen aan te gaan passen. Dus als hier ook maar 1 stemverschil is, dan gaan we gewoon voor die naam. Want ik vind ze allebei superleuk. En misschien zelfs nog wel die andere 2 die erin staan. Ik kon helaas maar 4 opties kiezen. Dus als jij een naam hebt ingezonden en die staat er uiteindelijk niet tussen. Sorry, ik moest echt hakken. Ik vond het ook heel jammer dat ik sommigen niet de kans kon geven. Maar ja, 4 is 4. Aan het eind van deze aflevering ga ik nog een keer een luistertip geven. Een nieuwe deze keer die jullie nog niet hebben gehoord. Dus ja, stay tuned als je iets anders wilt horen in de 2 weken dat ik niet upload. Door naar het verhaal van vandaag. Julia is een meisje van 1 jaar of 10 die op de kermis loopt met haar ouders. Ze wordt altijd goed verwend en vandaag ook. Ze belanden bij een popcornkraam met een clown daarin. Nou, hoor ik alle horrorfans al denken, oh nee, clowns. Ja, clowns. De ontmoeting met de clown loopt allesbehalve soepel. Maar ondanks dat gaat het leven van Julia gewoon verder. Nou ja, gewoon nog geen 4 weken later verdwijnen haar ouders. Dit resulteert erin dat ze bij haar oma gaat wonen. En er gaan jaren voorbij waarin ze gewoon haar leven weer oppakt. Verder ga ik nog even niets vertellen. Geniet van het 26e verhaal, De Clown. Het is een mooie zomerdag als Julia met haar ouders over de kermis loopt. Julia komt niets tekort als enigs kind. Haar ouders houden ontzettend veel van haar en op dagen als deze wordt ze extra in de watten gelegd. De geur van popcorn en suikerspin drijft op een zacht briesje over de kermis en Julia begint behoorlijk trek te krijgen. Waar komt die geur toch vandaan? Met haar neus schuin de lucht in, loopt ze hand in hand tussen haar ouders door de jolige menigte. De vele toeters en bellen van de verschillende attracties maken dat ze nauwelijks kan verstaan dat haar vader haar vraagt of ze misschien een suikerspin wil. Als Julia de stem van haar vader hoort, kijkt ze schuin naar hem op en ziet ze hoe hij haar vragend aankijkt en verderop in de straat wijst. Julia volgt de richting waarin haar vaders vinger wijst. En al snel ziet ze een kleurrijke woonwagen met gekleurde lampen en de tekst popcorn erop. Julia glundert. Haar vader lijkt altijd precies aan te voelen waar ze behoefte aan heeft. Fanatiek knikt Julia, terwijl ze een stapje bijzet om haar ouders aan de hand mee te sleuren naar de popcornkraam. Als ze dichterbij komen, zien ze iemand in de wagen staan met zijn rug naar ze toe. Hij heeft felgekleurde kleding aan en een felgekleurde blauwe pruik met krullen. De clown staat een suikerspin te draaien. Wat wil je? Vraagt haar vader dan. Julia kijkt dus goed in de wagen. Een suikerspin, roept ze enthousiast. Haar vader legt wat geld op het daarvoor bedoelde randje. Mag ik van u een grote suikerspin?
Komt voor de bakker,
reageert de clown dan zonder zich om te draaien. Fanatiek blijft hij het stokje in de suikerspinmaker ronddraaien. En de suikerspin wordt groter en groter. De suikerspin heeft inmiddels een immens formaat aangenomen. En het past niet meer in het apparaat. En toch blijft de clown met zijn rug naar Julia en haar ouders toestaan, terwijl hij het stokje steeds hoger en hoger uit het apparaat trekt. Hoe groter de suikerspin wordt, hoe ongeduldiger Julia wordt.
Zo is het wel genoeg hoor, roept ze.
In een ruk draait de clown zich om, terwijl hij de gigantische suikerspin voor zijn gezicht houdt. Het lijkt alsof de clown aarzelt voor hij de suikerspin geeft.
Geef maar,
roept Julia ongeduldig. De clown lijkt moeite te hebben met het afgeven van de suikerspin. Alsof hij in dagen niet gegeten heeft en dit het enige eten is dat hij beschikbaar heeft. Maar dan komt hij in beweging. De clown manoeuvreert de suikerspin door de opening van de woonwagen en geeft deze aan Julia.
Alsjeblieft, jonge dame, zegt hij dan.
Julia neemt meteen een paar grote happen. terwijl ze zich wegdraait van de kraam om verder te lopen. Nu de suikerspin het gezicht van de clown niet meer bedekt, ziet ze voor het eerst zijn gezicht. Hij heeft een ongelooflijk clowneske uitdrukking op zijn gezicht. Zijn wangen bollen op, boven een breed opgetrokken grijns met open mond. En zijn ogen staan zo wijd dat het lijkt alsof hij alleen maar pure suiker eet en volledig strak staat van de suikerkick. Julia schiet in de lach. Pap, mam, kijk dat gezicht, proest ze uit terwijl ze naar de clown wijst. Haar beide ouders kunnen nu ook het gezicht zien en lachen met haar mee. Ja, grappig hè, reageren ze. Grappig? Dat gezicht is gewoon idioot, roept Julia zonder gêne. Kijk die ogen nou en die smoel. Zouden zijn ouders er ook zo uitzien? Wat een lelijkerd. Julia, haar ouders laten altijd een hoop gebeuren als het op haar gedrag aankomt, maar dit gaat haar moeder wel even te ver. Juultje, dat hoor je niet te zeggen. Die meneer probeert gewoon iedereen vrolijk te maken. Natuurlijk zien zijn ouders er niet zo uit. En dan verandert de uitdrukking op het gezicht van de clown. Het is alsof zijn gezicht alleen maar abnormale extremen kan aannemen, want de blik die hij nu opzet is intens boos en verschrikkelijk eng. Ook zijn stem is niet meer zo jolig als eerder.
Ik zeg toch ook niet zulke nare dingen over jouw gezicht,
schreeuwt hij kwaad.
Waarom kan niemand me accepteren dat dit gewoon mijn gezicht is?
Julia kijkt vol ongeloof en een tikkeltje geschrokken naar de clown die nog steeds onmenselijk boos uit zijn ogen kijkt. Zou dit een act zijn? Wat een vreemd gevoel voor humor heeft die man. Maar de clown is nog niet klaar.
Jij vies, vuil, verwenste kreet. Jouw ouders geven jou zeker alles wat jouw hartje begeert, hè? Zonder jouw ouders was je niets meer dan een zielig, miserig, kansloos meisje.
De clown is zichtbaar aangeslagen en Julia verstijft van angst.
En nog ondankbaar ook,
schreeuwt de clown, terwijl hij de spullen die in zijn wagen liggen op de grond smijt. En dan begint hij onrustig aan de deur van zijn wagen te trekken. Hij stapt de wagen uit en loopt woedend op Julia af. Julia slaat een kreet van angst en direct doet haar vader een stap naar voren. De vader van Julia is groot van stuk en is in zijn jongere jaren een professioneel kickbokser geweest. Hij stapt tussen Julia en de clown in om zijn weg naar haar te blokkeren en hij kijkt de clown strak aan. Hijgend en blazend staat de clown met een gekromde rug tegenover de vader van Julia. Met een helse blik staart hij onder zijn arm door in het gezicht van Julia. En dan ineens springt zijn blik weer terug naar die idioot vrolijke clowneske grimas. Hij recht zijn rug en kijkt Julia's vader aan. Zijn stem verandert weer naar een jolig toontje.
Het oud zeg, jullie kunnen toch wel tegen een grapje?
En dan grijpt hij in zijn binnenzak. Julia's vader blijft gespannen tussen de twee instaan, klaar om een klap uit te delen als dat nodig is. In een langzame beweging trekt de clown zijn hand uit zijn binnenzak. Zal hij een wapen pakken? Julia en haar vader staan strak van de adrenaline. Maar dan trekt hij met die idioot vrolijke blik een lege ballon uit zijn zak en begint deze op te blazen. Verrast laat Julia's vader langzaam zijn gebalde vuisten weer naar zijn lijf zakken. Julia kijkt ook verbaasd naar wat er gebeurt. Gaat hij nu ineens een ballon hier maken? De clown begint de ballon te buigen en na een paar seconden knoopt hij het begin en het eind aan elkaar vast. Het is een hart.
Sorry,
zegt hij dan op een lollig toontje, terwijl hij de hand met de ballon naar Julia uitsteekt. In een fractie van een seconde trekt Julia's vader de ballon uit zijn hand en gooit hem agressief over zijn schouder.
Wat denk je wel niet, freak? Je hebt serieus hulp nodig, man. Laat ons er langs.
Boos duwt haar vader de clown opzij en Julia wordt aan haar hand achter haar vader aangetrokken om hem weg te vervolgen. De sfeer is volledig omgeslagen. Huilend loopt het meisje van een jaar of 11 achter haar vader aan, die nog steeds in een opgefokte versnelde pas over de kermis loopt, alsof ze het nu verplicht leuk moeten gaan hebben. Ook haar moeder is verschrikkelijk geschrokken en doet haar uiterste best haar tranen binnen te houden en haar make-up op orde te houden met een tissue. Nog even proberen ze deze ontmoeting te vergeten, maar dat lukt niet. De lol is er volledig van af en het gezin stapt weer in de auto om huiswaarts te gaan. In de auto bespreekt het gezin het hele gebeuren nog eens goed.
Julia's vader is nog steeds witheet en haar moeder probeert de situatie te verklaren. Het was ook niet netjes om dat soort dingen tegen hem te zeggen, begint ze. Ik kan me voorstellen dat je als clown heel vaak slachtoffer bent van allerlei pesterijen. Misschien was dit al de zoveelste keer en kon hij zich gewoon niet meer inhouden. Julia zit stil op de achterbank en voelt zich schuldig. Was dit echt haar schuld? Ze dacht dat die man er vast wel tegen kon en het misschien zelfs als een compliment zou zien. Haar vader valt haar moeder in de rede. Het maakt niet uit wat de reden is. Dit kun je gewoon niet maken tegenover zo'n meisje. Wie weet wat hij gedaan had als ik er niet tussen was gesprongen. Julia maalt en dan trekt ook zij haar mond open.
Sorry, ik had niet zo gemeen moeten doen, snikt ze. Misschien hadden we zijn ballon moeten aannemen. Dan was het misschien weer goed. Dan vond hij mij misschien niet ondankbaar.
Absoluut niet, brult haar vader. Dit was niet jouw schuld. En je mag nooit iets van zo'n engert aannemen. Wie weet wat hij met die dingen heeft gedaan. Naarmate de dagen verstrijken, vergeet het gezin de rare ervaring met de clown. En het leven gaat door zoals het dat altijd heeft gedaan. De weekenden zijn altijd een groot feest voor Julia. Zondag is dé dag waarop het gezin er altijd op uittrekt. 4 weken geleden was het uitje niet zo'n succes, door die enge vent, maar dat is de afgelopen 2 zondagen weer volledig rechtgetrokken door een bezoek aan een pretpark en 1 week later een bezoek aan een theater. Vandaag moet daar nog een schepje bovenop gaan doen. Julia en haar ouders zijn onderweg naar Scheveningen. Julia heeft al vaker geroepen dat ze een keertje parachute wil springen, maar haar ouders hebben besloten dat een bungee jump van de pier misschien een beter plan is. Julia is niet te houden en onderweg naar de pier stopt ze niet met ratelen. Als de auto geparkeerd is en het gezin naar het eind van de pier loopt, vraagt Julia wie er als eerst gaat. Haar ouders kijken haar verbaasd aan.
Je dacht toch niet dat wij ook gingen springen? Lacht haar moeder.
We hebben dit speciaal voor jou geregeld.
Even schrikt Julia. Zij moet dus als enige springen?
Dat is wel even spannender dan wanneer je ouders je voor zijn gegaan, maar al snel herpakt ze zichzelf. Als ze dit niet durft, komt het nooit van een parachutesprong. Niet veel later klimt Julia de trap op die rond het bungee jump gebouw omhoog leidt. Ze is niet meer bang, ze heeft er zin in. Eenmaal boven aangekomen wordt ze in een tuigje gehezen en al snel staat ze klaar voor de sprong. Ze scant van hoog boven het water de pier op zoek naar haar ouders. De frisse zeewind waait door haar haren en de warmte van de felle zon maakt dat ze zich bijzonder op haar gemak voelt, ook al staat ze op meters hoogte en op het punt naar beneden te duiken. En dan ziet ze haar ouders tegen het hek van de pier aanleunen en omhoog kijken. Julia zwaait enthousiast, terwijl haar vader van beneden zijn beide duimen naar haar opsteekt.
Voor je kijken, klinkt er achter haar en Julia volgt het bevel op. Armen spreiden, ben je er klaar voor?
Julia knikt. Ik tel tot 10. 1, 2, 3, 4. En dan voelt Julia een duwtje in haar rug. Julia schreeuwt het uit van enthousiasme. En terwijl het bunsje kort uitveert, probeert Julia haar ouders weer in het zicht te krijgen. Maar ze zijn nergens te bekennen.
Alles is op zijn kop. Misschien kijkt ze niet goed.
Als Julia langzaam omhoog wordt getakeld, kijkt ze nog eens goed. Maar er is nog steeds geen spoor van haar ouders te bekennen. Ze gaan toch niet zomaar weg op zo'n belangrijk moment, denkt ze. Of zouden ze het zelf te spannend hebben gevonden? Als Julia weer beneden is, zoekt ze de pier af op zoek naar haar ouders. Ze kijkt in het gebouw, langs de relingen, op de verschillende bankjes die op de pier staan, maar ze zijn nergens te bekennen.
Boos loopt Julia de pier af.
Waar zijn ze ineens heen dan? En dan ruikt ze ineens de geur van popcorn. Ze volgt haar neus en loopt verder de pier af. Zouden ze wat lekkers voor haar aan het halen zijn? Als langzaam de geur van de popcorn vervliegt, vraagt Julia aan verschillende omstanders of ze iets hebben gezien. Maar geen van hen kan haar vertellen waar haar ouders zijn. Langzaam raakt Julia in paniek. En als ze geen andere opties meer heeft, belt ze de politie. De politie stelt een onderzoek in en zolang dat onderzoek duurt, woont Julia bij haar oma in. Dagen worden weken, weken worden maanden. En 7 jaar later woont Julia nog steeds bij haar oma. Haar ouders zijn nooit meer teruggevonden en niemand weet waar ze zijn gebleven. Het leven is voor Julia gewoon doorgegaan, ondanks het verschrikkelijke gemis. Haar oma is als een moeder voor haar en doet er alles aan om haar kleindochter veilig te houden. Oma, ik ga stappen met de meiden. Ik doe mijn kleren morgen wel in de was, roept Julia als ze opgetut van de trap af richting de voordeur loopt. Doe je wel rustig aan en niet zomaar jongens meenemen naar huis, hè? Roept haar oma terug. Een week of 3 geleden had Julia na het stappen in een dronken toestand een jongen mee naar huis genomen. Maar na 1 nacht had hij haar direct gedumpt. Zogenaamd omdat hij nog niet toe was aan een relatie. Haar oma was woest. Tot haar 18e had haar oma haar altijd heel beschermd opgevoed, maar de afspraak was dat ze na haar 18e haar eigen plan mocht trekken. Mits ze dit met gezond verstand zou doen. Maak je geen zorgen, oompje. Ik zal me verstandig gedragen, roept Julia. En dan slaat ze de voordeur achter zich dicht. De hele avond en een deel van de nacht heeft ze het verschrikkelijk naar haar zin in de stad. Er wordt flink gedanst en gedronken en Julia zou Julia niet zijn als ze niet stiekem wat zou flirten aan de bar. Het is 1 uur of 3 als Julia samen met nog 3 vriendinnen op een donker fietspad rijdt onderweg naar huis. De meiden kletsen wat en in de verte zien ze een fietser dichterbij komen die duidelijk haast maakt om op tijd thuis te komen. Julia is druk in gesprek met Madelon als de fietser het groepje meiden passeert. Terwijl Julia haar zin vol enthousiasme afmaakt, beginnen de andere 2 meiden achter haar te lachen. Julia kijkt om naar Anne en Fleur. Wat hebben jullie nou?
I want what he's having, lachen de 2 meiden.
Julia wordt nu wel heel benieuwd.
Hoezo? Wat deed hij?
Nou, ik weet niet wat voor drugs die gast heeft gebruikt, begint Anne. Maar hij keek uit zijn ogen als een kind in de snoepwinkel.
De meiden beginnen weer te lachen.
Ja, en ik denk dat de plastische chirurg een flinke misrekening heeft gemaakt bij zijn laatste ingreep,
vult Fleur aan. Madelon begint nu ook te lachen om het melige gedrag van de meiden. En nu iedereen dubbel ligt van het lachen, houdt Julia het ook niet meer. Als de meiden op een kruising stoppen om afscheid van elkaar te nemen, vraagt Madelon nog even naar de jongen van een paar weken geleden.
Hoe is het eigenlijk afgelopen met die Bart, toch?
Begin me er niet over. Die is de volgende ochtend meteen weer naar huis gegaan, omdat hij nog niet aan een relatie toe was, zegt Julia verontwaardigd.
Ja, ja, niet toe aan een relatie, maar wel toe aan een pleziertje zeker, zegt Anne.
Wat een lul, voegt Fleur toe.
We hebben niets gedaan hoor, verzekert Julia haar vriendinnen.
Ach Jul, dat weten we toch, lacht Madelon met een sarcastische blik, terwijl ze Julia een plagend duwtje geeft.
Nee, echt, roept Julia.
Maar het is duidelijk dat geen van de meiden haar gelooft. Julia had dan wel een jongen meegenomen, maar toen het erop aan stond te komen, leek het haar toch niet verstandig om dit soort besluiten te nemen als ze niet helder van geest was. Achteraf vraagt ze zich af of dit misschien een afknapper voor hem was geweest en dat hij daarom misschien niets meer van zich heeft laten horen. De meiden geven elkaar een knuffel. En de laatste ongeveer 2 kilometer rijdt Julia alleen naar het huis van haar oma. Julia zet haar fiets tegen het hek en hangt het slot om haar frame en om het hek. In gedachten verzonken rommelt ze haar sleutelbos uit haar zak, terwijl ze naar de voordeur loopt. Als ze opkijkt om haar sleutel in het slot te steken, ziet ze dat er een touwtje aan de deurklink vastgeknoopt zit. Als ze het touwtje omhoog volgt, ziet ze een roze ballon gevuld met helium, met de tekst Sorry, erop. Even staat Julia beduusd naar de ballon, te verdoofd door de alcohol om hier verder over na te denken. Als ze ineens een briefje onder de ballon ziet hangen. Julia steekt haar sleutel terug in haar zak en maakt het briefje los van de ballon. Ze leest wat erop staat. Sorry dat ik zo lang niets van me heb laten horen. Ik wist niet goed hoe ik het goed moest maken. Ik heb lang nagedacht wat de juiste manier zou zijn, maar ik durfde mijn gezicht niet meer aan je te laten zien. Soms weet ik zelf ook niet zo goed waarom ik de dingen doe die ik doe. En soms gaat dat veel te ver. Ik word dan ook opgeslokt door mijn emoties en dan doe ik hele rare dingen. Ik hoop dat je me kunt vergeven voor wat ik heb gedaan. Julia staart naar het briefje. Zou hij spijt hebben gekregen dat hij zo snel was vertrokken? Even weet Julia niet wat ze hiermee aan moet. Je stikt er maar in, zegt ze dan zachtjes tegen zichzelf. Als hij serieus wat had gewild, had hij zich dat eerder moeten bedenken. De meiden hebben gelijk, het is gewoon een lul. Julia rukt het touwtje van de deurklink en laat de ballon de donkere hemel in verdwijnen. Het briefje verkreukelt ze en smijt ze op de grond, waarna ze opnieuw haar sleutel pakt en deze in het slot steekt om naar binnen te stappen. Julia besluit niets aan haar oma te vertellen over dit hele gebeuren en de week verloopt zoals iedere week. Julia gaat naar school en in haar vrije tijd studeert ze wat en leest ze een boek. Als ze op de vrijdag de school verlaat, spreekt Anne, die op dezelfde school zit, haar aan voordat ze de deur uitloopt. Hey Jul, ik heb wat voor je. Julia draait zich verbaasd om. Ik ben nog niet jarig hoor, grapt ze. Anne heeft een klein kaartje in haar hand, zoals die wel eens aan een bos bloemen hangt. Julia neemt het kaartje aan. Op de voorkant staat een jonglerende clown en in het kaartje leest ze: Ik snap dat je me niet kunt vergeven. Wat kan ik doen om het goed te maken? Hoe kom je hieraan? Vraagt Julia verbaasd. Het lag in mijn kluisje, antwoordt Anne. Ik denk dat iemand het door het gleufje heeft gegooid. Dan kijkt Anne haar plagend aan. Het is zeker van die jongen, hè? Vraagt ze dan. Hou op, Anne. Die gast is echt een lul. Je zei het zelf. Het enige wat hij wil bereiken is dat hij met mij in bed belandt. Als Julia de school uitloopt, gooit ze het kaartje in de vuilnisbak bij de deur. Het houdt maar niet op met de briefjes en kaartjes. De ene keer zit ze in haar tas, de andere keer liggen ze in de brievenbus. Ze heeft zelfs al meerdere malen een briefje van haar oma aangenomen. Ze heeft haar oma al gevraagd wie de briefjes geeft, maar blijkbaar treft ook zij de briefjes steeds ineens ergens aan. Meestal is het in haar jaszak, handtas of gewoon voor het huis op de stoep. Als Julia thuiskomt van school, staat haar oma weer op haar te wachten met een briefje in haar hand. Ik dacht dat je deze dingen weggooide, plaagt ze. Of ga je die arme jongen toch vergeven? Julia schudt haar hoofd. Nee, geen denk aan, roept ze. Waarom vind ik dit dan op jouw kussen? Julia verstijft en ze kijkt nog eens goed naar het kaartje. Deze heeft ze nog niet eerder gezien. Je maakt een grapje, toch? Vraagt Julia. Nee, waarom zou ik? Ik wilde dat smerige bed van jou eens verschonen en toen vond ik hem. Julia kijkt angstig om zich heen. En dan draait ze gauw haar oma om en neemt ze haar zo snel mogelijk mee naar binnen. Ze sluit de voordeur en doet de knipper op. Oma, die heb ik daar niet neergelegd, zegt ze gespannen. Haar oma kijkt haar vol onbegrip aan. Zijn alle ramen dicht? Vraagt Julia, terwijl ze paranoïde alle deuren en ramen checkt. Ik geloof het wel, antwoordt haar oma. Geloven is niet genoeg, oma. Ik wist dat er iets mis was met die jongen. Het is gewoon een enge stalker. Al die briefjes, en nu is hij blijkbaar in mijn kamer geweest. Haar oma probeert Julia te kalmeren en samen lopen ze een ronde door het huis om alle deuren en ramen te checken. Als ze klaar zijn, bespreken ze de situatie. Al snel besluiten ze de politie te bellen en voorlopig alle deuren en ramen zo goed mogelijk op slot te houden. Julia gaat een tijdje niet in het donker naar buiten en weken ziet ze geen briefjes meer. Als er een week of 10 verstreken zijn, vermoedt ze dat Bart haar inmiddels wel is vergeten of misschien een ander meisje heeft gevonden. De meiden gaan eindelijk weer een keertje stappen. En om Bart te vermijden, besluiten ze naar een andere stad te gaan. Het is weer even wennen, maar al snel is het weer net zo gezellig als voorheen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is Julia vandaag de Bob en drinkt ze geen alcohol. Zo kan ze Paul voor het huis van haar oma stoppen en kan haar niets overkomen als ze onderweg naar huis is. Als de meiden na het stappen weer de auto ingaan, schrikt Julia zich een ongeluk. Onder de ruitenwissen van de auto zit een envelop. Julia bevriest. Oeh, een briefje van je geheime aanbidder, roept Anne. Doe normaal, Anne. Dat is geen aanbidder. Jules durfde 10 weken niet uit door die gek, reageert Madelon. Ondanks het ingrijpen van Madelon lijkt het alsof Anne te dronken is om hier gehoor aan te geven. Ze stapt de auto uit en trekt de envelop onder de ruitenwisser vandaan. Sorry, brult ze als ze de tekst op de envelop leest. Oeh, er zit wat in. Anne scheurt de envelop open en trekt er iets uit. Dan rent ze naar het bestuurdersportier en trekt de deur open. Ze knielt voor Julia en steekt haar handen naar haar uit. Allerliefste Jules, wil je met me trouwen? Vraagt ze. Julia kan hier niet om lachen en kijkt boos naar Anne, die langzaam haar hand opent. In haar hand ligt een gouden ring, maar het is geen ring voor een vrouw. En hij ziet er al aardig versleten uit. Voorzichtig pakt Julia de ring van haar hand en observeert hem. Anne omhelst Julia.
Jee, ze wil met me trouwen.
Flikker op, Anne, schreeuwt Julia en ze duwt Anne boos van zich af. Eindelijk begrijpt Anne de boodschap en geschrokken doet ze een stap terug. Er staat iets in de ring gegraveerd, maar Julia kan het niet goed lezen. Ze klikt het lampje boven de bestuurdersstoel aan. En dan krijgt ze een hartverzakking. Alex, hartje Lea. Dit is de trouwring van haar vader geweest. Eerst overvalt haar een vreselijke angst. Daarna een verschrikkelijke boosheid, maar kort daarop voelt ze hoop. Ze springt de auto uit en kijkt over het donkere verlaten parkeerterrein.
Bart, waar ben je? Weet jij waar mijn ouders zijn? Hoe kom je aan die ring?
Roept ze. Maar er volgt geen reactie.
Kom op man, ik weet dat je hier bent.
Naastig zoekt Julia naar de juiste benadering. Hij wil dat ze hem vergeeft.
Je vroeg wat je kon doen, zodat ik je zou vergeven. Vertel me waar mijn ouders zijn en dan...
Wat staat ze nu eigenlijk te doen? Ze kan zo toch niet met hem praten?
Laat je zien. Ik wil je zien. Kom tevoorschijn. Anders kan ik je nooit vergeven,
roept ze dan. Onrustig kijkt ze over de parkeerplaats, als ze plots iets ziet weerspiegelen. Het is een ballon in de vorm van een hart.
Bart,
roept ze. En dan stapt het gedaante uit de schaduw onder een straatlantaarn. Het glimmende geel met blauwe pak ligt op onder het licht van de lantaarnpaal. En 2 grote bossen blauw haar steken onder een gele hoed vandaan. Het is de clown van 7 jaar terug. Met zijn witte handschoenen houdt hij een touwtje vast, met daaraan een rode heliumballon in de vorm van een hart. En zijn andere hand staat in zijn zij. Zijn kin is licht omhoog gericht, waardoor de clowns make-up goed te zien is. En hij steekt zijn borst vooruit, waarmee hij een trotse indruk maakt. Even weet Julia niet wat ze moet doen, maar dan begint ze te schreeuwen.
Jij was het al die tijd. Waar zijn mijn ouders?
De clown blijft haar maar met die extreme grijns aankijken en verroert zich niet.
Je wilt toch dat ik je vergeef? Geef me mijn ouders terug.
En dan begint de clown op haar af te lopen. Julia is niet bang. Zij en haar vriendinnen zijn in de meerderheid en hij is maar alleen.
Zeg op, waar zijn ze? Als je mijn ouders niet teruggeeft, zal ik je nooit vergeven.
Als de clown langzaam dichterbij komt, valt Julia iets op aan zijn make-up. Zijn rode mond is niet alleen rood van het smink. Het lijkt alsof er bloed rond zijn mond zit.
Jules, stap in!
Roept Manon vanaf de achterbank. Julia kijkt om en dan kijkt ze weer naar de clown. Hij komt steeds dichterbij. Het bloed, de ballon, de ring en het feit dat die clown haar blijkbaar overal volgt, worden haar nu te veel. Julia springt in de auto en geeft plank gas. Ze rijdt op de clown af. In een rap tempo nadert ze het figuur dat nu weer stilstaat op de parkeerplaats met zijn idiote grijns en trotse houding.
Jules! Jules!
Roept Fleur die naast haar op de bijrijdersstoel zit. Julia is blind van angst en woede en heeft haar blik op de clown gefixeerd. De motor brult en de meiden gillen nog harder als de auto nog maar 10 meter van de clown verwijderd is. Even verandert het gezicht van de clown weer in die intens kwade blik van 7 jaar geleden. En dan ineens geeft Fleur een ruk aan het stuur. Net voor de auto de clown raakt, slingert de auto opzij. En met een kilometer of 60 per uur raakt Julia de macht over het stuur kwijt. De auto raakt in de slip. En met de rechterbanden klapt de auto tegen een stoeprand die de parkeerplaats in vakken verdeelt. De auto slaat op zijn kant en rolt dan door tot hij ondersteboven ligt. Julia opent haar ogen en voelt een verschrikkelijke pijn aan haar rechter sleutelbeen, terwijl ze ondersteboven in de gordel hangt. Ze kijkt door de gebroken voorruit en ziet hoe de clown met de ballon nog in zijn hand afdruipt, de bosjes in naast het parkeerterrein.
Alles oké? Vraagt Manon vanaf de achterbank.
De meiden reageren bevestigend.
Waar is die creep? Roept Anne dan.
Paniekerig beginnen de meiden om zich heen te kijken.
Ik zag hem net de bosjes inlopen, reageert Julia, die ondertussen haar gordel losklikt en met een bonk tegen het plafond van de auto valt.
De meiden bellen de hulpdiensten en al snel zijn de politie en de ambulance te plaatsen. Julia en Anne zijn er het ergst aan toe en belanden in het ziekenhuis. Anne met een flinke zwelling rond haar oog en wang en Julia met een gebroken sleutelbeen en een verschoven nekwervel. Een aantal dagen gaan voorbij en Julia herstelt voorspoedig. Ze mag bijna naar huis. Net als haar spullen inpakt, komt er een zuster binnen met een grote doos.
Er is nog een pakketje voor je afgeleverd, zegt ze dan.
Julia aarzelt. Iedereen wist dat ze haar geen kaarten mochten sturen om haar beterschap te wensen.
Maar dit is een pakket.
Voorzichtig neemt Julia het pakket aan en de doos voelt opvallend licht. Als ze de doos opent, zweeft er een grote heliumballon richting het plafond. Julia schrikt en deinst achteruit en duikt in de hoek van de kamer. De zuster kijkt vol verbazing naar Julia, die als een bang kind in elkaar gedoken in de hoek van de kamer zit te trillen.
Wat is er, meisje? Het is maar een ballon, zegt ze dan.
Julia vertikt het om uit de hoek van de kamer te komen en staart in doodsangst naar de doos en de ballon die nu tegen het plafond rust. Langzaam draait de ballon door de luchtstroom die de plafondventilator bewerkstelligt en de tekst Sorry wordt zichtbaar. Julia wil gillen en schreeuwen, maar ze krijgt niet meer dan wat piepende, angstige en onverstaanbare klanken uit haar keel. De zuster kijkt in de doos en pakt er een kaartje uit en leest het voor.
Sorry dat ik je niet alles kan geven wat je nodig hebt om mij te vergeven, begint ze. Maar misschien helpt een beetje. Sorry voor alles wat ik heb gedaan. Sorry dat ik jouw ouders onderdak heb geboden toen jij dat nodig had.
Even stopt de zuster en kijkt ze naar Julia. En dan kijkt ze weer naar het briefje en begint ze verder te lezen.
Sorry dat ik ze niet terug kon brengen en sorry dat de lekkerste stukjes al op zijn.
De zuster zoekt nog eens door de doos.
De lekkerste stukjes? Ik denk dat hij alle chocolaatjes al zelf heeft opgegeten, want er zit verder niets in de doos.
Julia kijkt gespannen hoe de ballon door de luchtstroom steeds dichter bij de ventilator komt en dan een paar zachte, doffe ploffen klinken als de inhoud van de ballon op het ziekenhuisbed valt. De zuster kijkt nieuwsgierig op het bed en dan gilt ze en rent ze de kamer uit. Op het bed liggen een tiental vingers. Eén van de vingers draagt een ring met een diamant. De ring van haar moeder. Julia, haar maag, draait zich om en ze gaat in de hoek van de kamer over haar nek. Duizelig en misselijk krabbelt ze overeind. Ze moet hier weg. Ze strompelt richting de deur als ze ineens de geur van popcorn ruikt.
Hij is hier.
Op een meter of drie van de deur blijft ze staan. Ze durft niet meer. Het is doodstil. En na een seconde of 10 klinkt er een stem op de gang.
Heb je geen honger?
Het is die enge stem van die clown.
Julia doet een stap achteruit. In een langzame beweging komt de clown om de hoek. En vanuit de deuropening staart hij Julia aan.
Als je niet hoeft, eet ik het wel op hoor.
Zegt hij dan met zijn lollige stem en extreme grijns. Het bloed ruikt langs zijn kin, alsof hij zich zojuist nog aan een sappig stuk rauw vlees heeft gewaagd.
De niertjes waren de best, maar dit is ook vast lekker.
Ondankbaar kreng,
brult hij dan, als zijn gezicht ineens weer omslaat in het demonische kwade gezicht. Julia doet een paar stappen achteruit, tot ze met haar rug tegen het raam staat. Dan vliegt de clown op het bed af en begint als een bezetene aan de vingers te kluiven. In enkele seconden is er niets meer van de vingers over. En nog meer bloed loopt langs het gezicht van de clown om vervolgens op het dekbed van het ziekenhuisbed te belanden. Als een hongerige hyena staart de clown naar Julia, terwijl hij met zijn gekromde rug op zijn hurk op het bed zit. Julia wordt steeds duizeliger en dan valt ze flauw. Als de zuster terug in de kamer komt, is de kamer brandschoon en er is geen spoor van de vingers, de clown of Julia te bekennen. Er ligt alleen een kaartje op het bed met een suikerspin erop. De zuster opent het kaartje en leest de tekst. Sorry. Dat was dan aflevering 26, De Clown. What the actual piep? Een cannibalistische clown die je jarenlang achtervolgt, je ouders ontvoert en opvreet en dan ook nog denkt dat je mee eet. Bij het schrijven had ik echt even dat ik dacht van, dat gaat niet goed in mijn hoofd hoor dit. Maar het heeft wel weer geresulteerd in een vet goed verhaal volgens mij. Julia, ik hoop dat je hem tof vond. De verzoekjes die stromen binnen. Dus ik zit nog tot eind augustus helemaal vol met verzoekverhalen. Dus dat gaan we lekker blijven schrijven. De volgende die is al geschreven en opgenomen. Die moet ik nog editen. Dus ik ben lekker vooruit aan het werken. Ik heb er enorm veel plezier in. Dus ik blijf dat lekker doen. Doe je het nog niet? Ga me volgen op Instagram. Deel me in je stories en vertel al je vrienden, familie, collega's over hoe leuk je deze podcast vindt. En vraag ze of ze ook gaan luisteren. Laat ze het verzoekverhaal wat ik voor jou heb geschreven ook horen. Dat enthousiasmeert mensen ook. Dat is ook heel leuk. Ja, en doe ongeveer alles wat je kunt doen om te zorgen dat er nog meer mensen zoals jij blij gaan worden van deze verhalen. Dat helpt mij, dat helpt jou, dat helpt hen. Daar wordt iedereen blij van. Happy, happy, joy, joy. Om even in de clownstermen te blijven. Nou had ik beloofd dat ik nog een luistertip zou geven. De luistertip van vandaag is de podcast De Vermoorde Onschuld. In deze podcast, gemaakt door Evelien en Koen, wordt er iedere maand een aflevering geüpload waarin ze een stukje duister verleden naar boven halen over de hele wereld. Het zijn allerlei moordzaken en criminele situaties. De Stanford Prison Experiment bijvoorbeeld is de eerste die ze hebben. Maar een wat recentere is bijvoorbeeld die van Billy Milligan. Dat was een of andere seriemoordenaar die meerdere persoonlijkheden had. Ja, het zijn hele interessante cases om naar te luisteren. En net als ik zijn ze enorm bevlogen. Want ja, ze zeggen we gaan het eens in de maand doen. Maar af en toe doen ze dan toch even een extraatje en nog een extraatje. En extra's zijn ook allemaal superleuk. Dus zoek je nog iets om te luisteren na vandaag. En wachtende op de volgende aflevering van Horhor, luister dan een keertje naar De Vermoorde Onschuld. Als je ze nou gaat volgen, laat ze dan ook even weten dat je ze bent gaan volgen, omdat ik dit heb benoemd in mijn podcast. Dat is voor hen leuk, maar dat is ook voor mij leuk als ik dan weer van hen hoor dat er mensen naar hen zijn gaan luisteren omdat ik dat heb benoemd. Zo worden wij blij en zo word jij blij en zo worden alle mensen zoals jij en ik blij. Ik vind het toch wel grappig dat ik met content als deze toch altijd kan afsluiten met dat iedereen blij is. Dus wees lekker blij 2 weken lang, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.